Goedemorgen iedereen. Ik ga graag iets lezen uit de brief aan Efeze, hoofdstuk 2. En eigenlijk van vers 1 tot en met 10 zou ik graag lezen. Dus de brief aan Efeze, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de beheerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat gij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierendheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik vind dat stukje ons heel veel vertelt over onze identiteit en onze Heer. Eigenlijk heel die brief, die Efezebrieven, zijn wel wat dat ontzettend fascineert de laatste tijd. Dus ik denk dat ik hem nog een paar keer ga bovenhalen, de komende boodschap. Maar het vertelt ons heel veel over onze identiteit in onze Heer, onze identiteit in Jezus. En net zoals de vorige keer, wil ik daar eigenlijk bij stilstaan vandaag opnieuw. Identiteit in Jezus. En de vorige maal stond ik vooral stil bij het idee van eigenlijk gered zijn of wederom geboren zijn. En het was met een conclusie dat het in onze identiteit in Jezus eigenlijk beter of juister is om werkelijk te staan in de realiteit van wederom geboren te zijn, in plaats van enkel van ik ben gered. We zijn inderdaad gered van onze zonden. Niet alleen van onze leugentjes en foute gedachten, niet alleen van die donkere feiten uit ons verleden, nee, we zijn gered van die allergrootste zonde. Namelijk de zonde die de scheiding tussen God en mens heeft teweeggebracht. We kunnen heel veel zondes opsommen, maar dat is waar dat idee van zonde begint. Scheiding tussen mens en God. En aangezien dat God de schepper en de schenker van leven is, wat komt er in de plaats wanneer dat de mens kiest om gescheiden te gaan leven van God? Om te leven weg van God, om te leven zonder God, wat komt er in de plaats dan? Maar heel simpel, de dood. Als God ons leven geeft, en niemand anders kan dat doen, wat gebeurt er dan als we loskomen van God, die schenker van het leven? Wel, dan worden we stervende. En in Christus Jezus werd dat hersteld, zoals dat we lezen in die brief aan Efeze. Ik ga het nog een keer lezen. Vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Ik weet dat ik dat eigenlijk iedere keer weer herhaal. Maar met ruim 2 miljard christenen op de wereld merk ik dat er amper aan bod komt. En ik denk dat soms vele christenen dan niet eens weten dat idee van leven en dood. Je hoort inderdaad vooral het ideetje van ik ben gered, mijn zonden zijn vergeven en ik heb een plaatsje in de hemel. Speciaal gereserveerd voor min. Dus ik ben christen, ik heb mijn ticketje hier op zak voor mijn plekje in de hemel, voordat het hier gedaan is voor me. En dat is eigenlijk heel jammer. Erger nog, het is bijna rampzalig. Want die kerngedachte van leven en dood is in feite het evangelie. Dat is die ware goede boodschap. Wat lezen we in Genesis 2? Lezen we daar, en de Heere, God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u uw plaatsje in de hemel niet ontvangen. Lezen we dat daar? Nee. We lezen daar, want op de dag dat u daarvan eet, zult u sterven. En in het alombekende Johannes 3,16, wat staat er daar? Lezen we daar. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, wat zijn plaatsje in de hemel gaat ontvangen. Nee. Er staat daar, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is God om leven te doen. En ook wel degelijk om deze schepping. De schepping die dat leven draagt. Dat leven en die schepping is heilig voor God. En om die schepping en dat leven opnieuw te doen leven, greep hij in. En dat lezen we in het schrift. Dat is het evangelie. En geloof me, je zal het evangelie en in feite heel het schrift veel beter gaan bestaan als je het zo leest en begrijpt. Het zal veel logischer worden. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Mensen, dat oude vleeselijk leven is dood voor God. Dat vleeselijk leven met al onze zonden en verlangens is dood. We kunnen dan wel nog in leven blijven en een goede tijd hebben, een carrière maken en kindjes maken, maar na dat is er niks meer. Tenzij dat we Gods geest echt toelaten om te werken en nieuw leven in ons te bewerken. Dat enige geschenk dat enkel God kan geven. Niemand kan dat behalve God, de schepper en bedenker van leven. En dat is in feite ons evangelie. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Kijk mensen, het is een en al genade. Een en al geschenk. Dat geschenk van leven is niet zomaar een beloning voor onze goede werken of ons best doen. Of die perfecte, zondeloze christen zijn. Moesten we dat eeuwige, ware leven met God kunnen waarmaken door ons best doen, door een wet na te leven, dan is Christus eigenlijk voor niks gestorven en opgestaan. Nee, zoals Paulus dat daar benoemt in die brief, het is genade. Het is niet gewoon maar ons best doen. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. En we moeten dat, ik heb dat al vaak gezegd en dat weer klinkt hier soms wel nog in boodschappen, we moeten dat beantwoorden met een hele dikke, vette merci. Omdat we iets hebben ontvangen dat we zelf niet kunnen waarmaken en ook niet kunnen bewerken uit onszelf. En in feite ook iets dat niemand van ons kan verdienen. Niemand van ons was ooit zo zondeloos dat we eeuwig leven en kunnen verwezenlijken in onszelf. Niemand van ons was ooit zo zondeloos dat we dat eeuwig leven dubbel en dik hebben verdiend. Maar als ik het wel hebben over onze identiteit en Jezus, wel, dan proef ik dat soms een klein beetje te weinig in ons geloof. Christenen zijn de eerste wel om met trots te zeggen van dat hun geloof geen religie is, maar een relatie. Een persoonlijke relatie met God. Ik zou ze niet wel weten, heeft het aantal christenen dat nog steeds God zien als een ver afgelegen God, die hen in de haten houdt en waar dat ze hun best voor moeten doen. En dat is eigenlijk, als je zo in het leven staat en in je geloof, best wel religieus. Ook al gaan ze dat niet toegeven of waarschijnlijk beseffen ze dat niet eens. En ja, in hun ogen is dat misschien wel een relatie. Zeker wanneer dat er wordt gebeden tot die God. Dus ja, relatie, bidden tot God. Maar zo'n wandel in het geloof, dat lijkt soms eerder een latrelatie. En onze Heer is niet gestorven om een latrelatie met de mens te verzekeren. Die ware relatie met God, die God, Yahweh, wou verzekeren, had echt wel veel dieper dan een lange afstandsrelatie. Of een keer op de koffie gaan op zondag. Of een keer bel 's morgens. Of als er een probleem is. Of als je het wat nodig hebt. Onze Heer is niet als een suikernonkel. Hè? Echt niet. En ik ga eerlijk zijn, jullie weten dat ik daar een grote pleiter van ben. Dat idee van dat God met de mens wil zijn. In een diepe, intieme en persoonlijke relatie. Je weet dat ik een grote pleiter ben ook van scheppingsevangelie. In plaats van zonde-georiënteerd evangelie. Dat mijn Bijbel begint bij Genesis 1 en niet Genesis 3, zoals dat we hier vaak horen. Mijn evangelie begint bij de schepping en niet bij de zonde. Ik pleit het, ik geloof het. Het is een rotsvaste waarheid geworden voor mij. Ik denk dat je het ondertussen al weet. Maar soms struggle ik er wel nog mee om zo en echt dan ook in het leven te staan. Om daar werkelijk 100% kloek in te staan. Ik ga er eerlijk eens in. Dat jarenlang oren van een zonde-oriënteerd evangelie spook soms nog hebben. Dat is jammer. Ik ben bijvoorbeeld nogal ziek geweest voorbij week. En bleef maar afslepen. En tegen dat echt doorbrak. En ik heb dat ik dat dan door waren, heb ik nog een buikgriep gehad. En 5 keer opstaan om te spuwen, bon. Het zijn er geraakt vandaag. Het was niet de manier lekker dat ik het normaal zo wel had en mijn voorbereiding, maar bon. Maar dat is zo van die moment, nee. En zeker dat je alleen leeft. Dat je leeft in je bed, mottig, weinig eten, je ziet geen mensen. Je kan al snel gaan vereenzamen. En dan is er zo weer ruimte in je kopje om te beginnen. Dat begint te spoken in je kopje. Dat vrij donker wordt in je bovenkamer. En je zit dan aan het goochelt. Ik stond dan weer de muren oplopen. En alle fouten en zonden en andere gebeurtenissen. Het hele mijn leven komt dan weer een keer boven spoken. Ik voel me dan weer ver verhaald. Maar dat duurt niet meer lang. Want ik weet ondertussen maar even beter. Maar toen in de tijd dat ik geloofde in een ver afgelegen God, dat al mijn zonden en mijn werken bijhield en mijn gedachten kon lezen. Wow. Maar dat kon zo'n periode plots maanden bijna afleven. En moest ik mijn maanden soms door de dag sleuren. Maar dat is niet meer zo. En hoe komt dat? Waarom? Ik ken een andere God. Een God die met mij wil zijn. Die eeuwig leven wil bewerken in me. Die zijn woord en zijn werkelijke bedoelingen heeft getoond aan me. En dat is een keer een minder momentje in mijn leven, is geen platform niet meer om weer maand depressief te lopen of angstig te lopen. Ik weet dat mijn God en zijn bedoeling met mij wel een klein beetje groter zijn dan een minder momentje. Het gaat hem over heel de schepping. Niet alleen over Herman en zijn minder momentje. En dat brengt hoop. Dat brengt leven. Hoop en leven. Dat zijn de twee zaken dat de Heilige Geest tot stand wil zien komen. Die hoop en dat leven, dat is een getuigenis van hem. En waarom vertel ik dat hier nu? Maar kijk, omdat hoe dat we in het leven staan en hoe dat we met God in het leven staan, dat heeft een invloed op alles in ons leven. Ons godsbeeld bepaalt werkelijk onze levenswandel. En kan dat de leven mogen ondervinden. We zijn daardoor veranderd, dat was mijn vorige boodschap. Ons godsbeeld bepaalt onze levenswandel. En dat is ook voor moslims zo, hè? Voor hindoes, voor boeddhisten, voor atheïsten die zichzelf als god zien. Ook voor carrière mensen die hun carrière als een god zien. Of je gelooft in aliens die hier het boeltje naar hand gaan stolen. Maakt niet uit, maar wat je gelooft bepaalt je levenswandeling. En hoeveel tijd en hoeveel plaats dat je die god geeft in je leven, zal nog ook een invloed hebben op je levenswandel. En dat is voor ons christenen zeker niet anders dus. Daarom dat dat zo cruciaal is. Daarom dat het zo belangrijk is om een juist beeld van onze Heer te hebben. Hoe we met onze Heer wandelen en staan, bepaalt wie dat we zijn als christen. Het bepaalt onze identiteit in onze Heer, de Heer Jezus. Het is zeker dus niet onbelangrijk. En aangezien ook dat onze Heer, dus op wij mensen, wij hier allemaal, rekent om die boodschap uit te dragen van dat ware leven, het evangelie, om die boodschap uit te dragen naar anderen. Ja, we zijn belangrijk in Gods plan, we mogen dat niet onderschatten. Wel, dan denk ik ook dat God er heel veel belang aan hecht. Hoe dat we in die relatie staan met hem. Hoe dat we hem kennen. En hoe juist. Hoe onze identiteit is in hem. Ik denk dat zijn tenen al serieus zijn gekruld. Wanneer dat hij alles al heeft moeten naschoon wat dat er in zijn naam is verkondigd. Ja, misschien zelf van mezelf. En hoe dat ik hem al verkondigd en in mijn leven. Kijk, en dat is het wat ik je wil vertellen. Want ik vond dat wel interessant. Er is recentelijk eigenlijk een klein bommetje ontploft. In het online YouTube christen gebeuren. YouTube is een groot deel van mijn entertainment, ik kan dat toegeven. Ik kijk niet echt veel tv. En op YouTube kun je zelf kiezen. En dat is zeker niet alleen dingen over geloof, verre van. Maar ook bijvoorbeeld over muziek. Ik vind dat wel een keer leuk om te horen hoe dat nu precies tot die klank van Michael Jackson's een Thriller-album kwam. Of interviews met rappers, dan in mijn platenkast zitten. Of hoe dat ska ontstaan is in Jamaica en dan aan de grondslag van de punk scene. In Engeland, of politieke debatten in een polariserende wereld. Of simpelweg het wat interessant staat, het wat van kan opsteken. Ja, je hoort het. Ja. Ik durf het soms een keer zelf wat bekeken dat niet christelijk is. Ik durf nog een beetje. Er was een tijd dat ik dacht dat dat ook zonde was. Maar bon. Ja, echt wel. Dat is iemand dat ik kan doen in mijn zonde georiënteerd evangelie. Maar ook op christelijk vlak kun je wel een keer wat vinden op YouTube. En geloof me, interessante ding, maar je kunt ook serieus spoorbeesten graan daar. Of compleet in de war graan, of rare dingen geloven. Bijvoorbeeld dat de Satan op de troon zit hier op aarde, met een leger demon. Of dat die goden in Genesis 6 eigenlijk aliens zijn. Ik heb er flarden van geloofd, ik zit daar eerlijk in. En een keer dat je op iets klikt, weet je ook dat je plots honderden suggesties krijgt die over hetzelfde gaan. zogenaamde algoritme dat denkt ons te kunnen aanbieden wat we wel zien. En je kunt dat serieus in de rabbit hole van rare waarheden zetten aan. Ik kan ook wat toegeven, mijn algoritme van YouTube is like al vrij veranderd de laatste jaren. Sinds dat ik op andere dingen klein. Maar, kijk, bon. Maar kijk, ook als ik dan een keer het luisteren van geloof, kan ik al rap horen waar dat de klepel hangt. Of hoe serieus dat ik het kan nemen. En dat is in feite omdat ik, door volwassen te worden in het geloof. En dat is ook een gevolg van grondigere studies hier. Maar wat is dat bommetje nu dat ontploft is in dat christelijk wereldje? Kijk, ik ga het even schetsen. Ja, dat is zo Billy Carson. Die kerel is steenrijk geworden met allerlei theorieën. Theorieën over hoe dat de goden in feite aliens zijn die ons leven hier op aarde in hanken stoken. En hoe dat we dat terugvinden in oude geschriften van Sanskrit en ook in Bijbels. Dat blijkbaar andere Bijbels dan ons. Er zijn er dus nog volgens hem. Hoe dat Jezus nooit gekruisigd is en dat we dat ook terugvinden in die andere Bijbels. Over het evangelie van Barnabas en een reeks andere evangeliën, zoals het evangelie van Jezus zijn vrouw en het evangelie van Thomas, dat bestond allemaal. En hoe dat die andere geschriften eigenlijk de juiste geschriften zijn. Een heel andere God aantonen en dat dat ook aantoont dat Jezus zelf nooit God was. En hoe erger nog, hoe dat Yahweh uit de Bijbel eigenlijk Satan is. Die haast claimt dat, is miljonair daarmee geworden, dat is niet te doen. Dat is wel leuk voor een beetje met popcorn en een keer te lachen. Maar een fris drankje. Maar ja, kijk, die man is wel degelijk miljonair geworden. Heeft miljoenen volgers. Schreef ook bestsellers over al die rare dingen. Kijk, mensen geloven dat dus echt. Hè. Maar wat is er nu gebeurd? Kijk, een vriend van die Billy Carson wou hem uitgenodigen op een podcast op YouTube om een keer te praten en ideeën te delen over wat dat ze geloven. Gedachten het wisselen op het internet en dat was allemaal goed bedoeld. En op het laatste, blijkbaar, stelde die vriend van die Billy Carson ook voor, kunnen we nog een tweede uitnodigen? Blijkbaar een jonge christen die eigenlijk echt kennis heeft over de Bijbelse schriften. En het Hebreeuws en het Grieks vooral. Een jonge man uit Canada, je noemt Wesley Huff, die zijn PhD heeft behaald en dus als schriftuitlegger en kenner, als expert, die dat dus ook doet als job. En zo kosten ze dus met drieën, dus die Billy Carson, die Wesley Huff en die tussenpersoon, kosten ze een keer hun ideeën wisselen in die podcast. En die pipo met zijn rare ideeën zei, ook, ça va, ik zie dat wel zitten. Je ziet zichzelf ook, trouwens, als nummer één expert op vlak van zijn theorieën. En die oude teksten en het Sanskriet en hieroglyphen en allemaal, dat is nee gewoon. Dus ja, je was die volledig overtuigd van, laat dat maar komen. Dus het moment komt daar. Zitten dat online zitten met z'n drieën om ideeën en visies uit te wisselen. Maar toen begon het. Die Pipo begon met zijn claim over de Bijbel, het evangelie van Barnabas, het evangelie van Jezus, zijn vrouw, van Thomas, over hoe dat andere Bijbels, oudere Bijbels, nooit claimen dat Jezus God was en nooit gekruisigd was. Ja, die kerel leeft dus in die bubbel. Maar alles wat dat die kerel zei, werd in een vingerknip weerlegd door die expert, door die jonge gast die Wesley Huff. Hoe dat de Bijbel tot stand kwam. Hoe dat die andere evangeliën dat die gast zo luid overroept, nooit geloofwaardig geweest zijn. Dat er geen enkele geloofwaardige Bijbelvertaling is dat niet claimt dat Jezus gekruisigd was. Dus ja, die ene people stond dat dus eigenlijk, ja voor schut, hé. Volledig. En hij verdiende miljoen met zijn rare theorieën. En nu stond er dat plots twee met kennis van Zaan van zijn neus. En de hele grond van die kerel, waar heel zijn leven op gebouwd is, werd gewoon weggehaald van onder zijn voeten. Dat was een ontzettende afgang voor die Billy Carson. Bon, allemaal zo heel erg niet, inderdaad. Maar wat is er nu, dat bommetje dat ontploft is? Die Pipo kost het er niet bij laten. Hè. Je is bij hen gaan verkondigen dat dat opgezet spel was, dat hij er is ingelust. Dat ze AI gebruikt hebben om zijn woorden te veranderen. Je moest nu eenmaal wel het wat doen om zijn naam en zijn inkomsten te redden, hè. Maar je is daar afgegaan als een gieter. Kent je zien, hè? Kent eigenlijk een beetje gevolgd. Het was interessant. Zijn volgende move was dan ook nog om advocaten erop te zetten. Om te voorkomen dat die podcast in aflevering nooit zou worden online gezet. En ze dus aan te klagen. Maar het was te laat. Het was al gebeurd. Het stond al online. Je hebt er online ook trouwens zo'n danig groot gedoe rond gemaakt. Dat er alleen nog maar meer aandacht op kwam. Het ging compleet viraal. Had hij zijn mond houden, had ik misschien een paar dus mensen bereikt. Maar nee, al zijn groot lawaai en zijn dreigement met advocaten maakte mensen curieus. Het ging viraal. Het debat werd duizenden malen gedeeld en bereikte miljoenen mensen. Ja, waarom deel je dan nu Herman op boodschap op zondag hier? Maar, kijk, ik ga een keer het uitleggen waarom. Waarom ik dat ook zo integrerend vond. Om de volgende reden. Ons christelijk denken en beleving, hoe dat we ons schrift kennen en hoe dat schrift tot stand is gekomen, hoe dat werd gevormd vanuit de orale tradities en ooggetuigenissen en dat werd neergepend in boekrollen die uiteindelijk onze Bijbel is geworden, hoe dat als het nu zit met die vertaling en die context en die grondtekst. Laat ons toegeven, mensen, dat is zo van die dingen in het christelijk wereldje, dat is voor een paar, hè. Dat is voor Jos. Bij wijze van spreken. Maar niet voor min. Laat Jos dat maar doen. Maar wat dan enorm opviel in dat hele YouTube gebeuren en dat verhaal dat ik daarnet vertel, dat er blijkbaar niet veel mensen dat echt weten hoe dat ons schrift letterlijk tot stand is gekomen. Dat ze daar nog nooit een grondige duiding over hebben gekregen over die zaken, over ons schrift, over die context en die grondtekst. En inderdaad, met een beetje leedvermaak kan je er wel genieten van dat die kerel daar eens compleet op zijn bek gegaan is en afgegaan is. Door simpelweg één keer een confrontatie met een echte expert. Maar ik zag hoe dat mensen verbaasde, hoe dat die Wesley Huff, dus die expert, een keer op universitair niveau de Bijbel in de juiste context plaatst. Ja, er zijn mensen dus tot geloof gekomen, nee? Door dat situatietje, door dat stomme YouTube-debat. En erger nog, en dat vond ik frappant, ex-christenen die ooit het geloof hebben verlaten, omdat ze nooit geen concrete antwoorden kregen vanuit de kerk over die moeilijke vragen over dat schrift, zijn teruggekeerd naar het geloof. Ze moesten dat blijkbaar een keer horen. En mama en papa hebben het dan nooit verteld. Blijkbaar vindt Jan Modaal een grondige en concrete uiteenzetting over die alombekende Bijbel wel een keer interessant. En wanneer dat dan een keer aan bod komt, hier door een stomme toevallige situatie op YouTube, blijkt er dus wel interesse te zijn. En kijk, en dat is het ongelooflijke. Het ging zelfs zo ver dat die Wesley Huff werd uitgenodigd op de Joe Rogan podcast, zeggen jullie misschien niet veel, maar dat is een serieuze podcast, om een keer ruim 2,5 uur geloof ik, over de Bijbel te praten. En de laatste keer dat ik het gekeken heb, was er al 2 miljoen keer bekeken. Dat is toch ongelooflijk? 2 miljoen. Dat is meer dan sommige bekende mensen, nee? Dat is echt ongelooflijk, hè? Blijkbaar aan mensen dan al... Kijk, ik kreeg er kot van. En dat zeg je misschien niet veel, 2 miljoen views op Joe Rogan, maar geloof me, dat is veel. Ik zou zeggen dat Gods hand hierin aan het werk was. Maar niemand had dat voorspeld van een stom podcastje. En die bijbeluitlegger Wesley Huff, dat is een jonge gast. En nu plots ook miljoenen volgers, wat dat misschien ook goed is. Ik ga wel eens wat zeggen. Ik ben fan van die Wesley Huff. Maar als je de studies van Jos volgt, ga je daar nu ook niet zoveel extra wijzer van worden. Het is een interessante kerel wanneer dat gaat over de oorsprong van de geschriften. Maar hij gaat niks aanhalen dat Jos hier niet aanhaalt. Als je echt de Heer wel kent van het schrift, de studies gaan je veel meer vertellen hier dan een uurtje naar Wesley Huff luisteren. Maar toch vertelt het iets. Een zwart gat zit er niet in onze christelijke identiteit wanneer dat gaat over de kennis van het schrift en de context en de grondtekst. Het is bijna rampzalig. En dan kijk naar die YouTube-situatie. Het is blijkbaar dus wel iets die in de smaak valt. Hè? Want 2 miljoen keer bekeken op Joe Rogan, dat is veel. Nee, mensen, we zijn nog veel te arm als christenen wanneer dat we ons geloof moeten verdedigen. We rijpen nog veel te snel terug naar systematische theologie wanneer dat iemand vraagt van waarom Jezus, antwoorden wij heel graag omdat hij de Zoon van God is en hij is gestorven voor mijn zonden. Ja, maar waarom? En hoe dan? En hoe weet je dat zeker? En hoe hangt dat dan allemaal? En waarom was dat nodig? En waarom is dat belangrijk? Ja, waarom? Dat is makkelijk gezegd, hè? Hij is de Zoon van God, hij is gestorven voor mijn zonden, ja. En? Waar is de uitleg daarvoor? Vele mensen, hè, en hun de christelijke thuis verlaten, omdat papa en mama daar nooit een concreet antwoord konden opgeven. En wat zegt dat eigenlijk over christenen? Je kunt wel 80% van je zonden en overwonen, allemaal goed en wel. Maar hoe denk je dat de Heer kijkt wanneer dat we geen concrete en doorgronde vragen kunnen beantwoorden over hem? Hoe denk je dat God dat bekijkt? Ik denk dat de kerk daar zeker werk aan heeft. Maar ik zie ook vooruitgang op dat vlak. Het internet is soms een vloek, maar het is ook een zegen in de zin van informatie verspreidt heel rap. Als er een studie is, je kunt een week later klein en je kunt nog een keer luisteren. Hè? Dat was ondenkbaar 20 jaar geleden. Kijk, Wat zegt het over onze identiteit in Jezus als we amper een gegrond beeld kunnen brengen over onze Heer of kunnen vertellen? Sommigen lopen al weg van een serieuze vraag over ons geloof. En we leven in het jaar 2025, mensen. Gewoon zeggen van, je moet dat aanvaarden en geloven, dan kom je niet meer mee weg. En in tegenstelling tot vele religies in deze wereld, die je heel snel kan doorpretten, zowel inhoudelijk als historisch, maar ons geloof niet. Ons geloof kun je wel staven, kun je wel plaatsen. Ons geloof komt van ooggetuigen. Ons geloof kent een rijke geschiedenis. En vooral, ons geloof heeft de wereld veranderd. Paulus zegt dat daar in de Efezebrief in vers 7, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierendheid over ons en Christus Jezus. In de komende eeuwen, zegt hij dan. Paulus is niet gelogen, hè? Dat heeft letterlijk ook plaatsgevonden. Alles wat hij vanzelfsprekend vindt, respect voor je medemens, respect voor man en vrouw, jong en oud, gelijkheid tussen vreemden en niet-vreemden, respect voor een anderse mening en wat dan ook. Dank dat evangelie voor, die heilige geest die werd uitgestort en niet stilgezeten in mensen, die heeft die heilige geest er inderdaad heel veel mensen tot geloof gebracht. Maar dat is vaak het enige dat wij herkennen als christenen. Maar die geest heeft ook ons bestaan op aarde veranderd, hè? Waar ook niet-gelovigen kunnen van meeproeven. En dat deel kennen veel christenen niet. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goedertierendheid over ons in Christus Jezus. Het is misschien in deze wereld nog niet wat dat zou moeten zijn. En we kunnen het kwaad blijven zien in alles. Maar geen eigen wel terugkeren naar 2000 jaar geleden. Hè? Wij christenen gaan rap verkondigen dat hier allemaal om zeep is. En dat het is nog harder dan ooit. Kijk maar naar die homo's en dan abortus. Dat zijn tekenen dat de eindtijd nu echt wel aangebroken is. Onze Heer zal rap wederkeren. We zien het aan de tijden, we zien het aan de tekenen. Maar er is geen einde stilstaat met hoe dat 2000 jaar geleden was. Hè? Of naar haar, 4000 jaar geleden. De Inca's bijvoorbeeld waren misschien een heel gevorderd volk in de tijd. Maar ze moesten wel elke dag een mens offeren of de zon ging niet opgaan. Ik vind dat toch een beetje erger en pittiger dan een transgender die in je dochterlijke klasse zit. Hè? We komen van ver in deze wereld. Onze Heer is een feit. Een feit die de geschiedenis heeft veranderd. En er valt zoveel te vertellen over onze God. Ik raak daar nooit over uitgepraat of uitgekeken of uitgelezen. En ik hoop dat dat voor vele christenen in de wereld, maar vooral hier, zo mogen zijn of meer mogen worden. En geloof me, niemand kan onze Heer te volle vatten. Niemand. De schepper van alles is gewoon te groot, te enorm. Het gaat ons denken ver te boven. Het is pretentieus om te denken dat we dat wel zo kunnen doen. Wat dat hij heeft openbaard in zijn werken, de Exodus en onze Heer Jezus, en wat dat hij wou doen, het genade, het liefde, omdat hij de mens waardevol genoeg vond. Wat dat hij heeft gedaan door geen schrift, is deeltje, dat is deeltje van God, dat hij op mensenmaat en gemakt op dat wij zo'n kunnen begrijpen. Maar die volle glorie, daar is er hem bij hen dan. En ik wou dat die God iets meer werd verkondigd onder christenen in de wereld. We willen ons geloof nogal snel vatten in het wat dat we kunnen begrijpen. We willen onze God vatten in het kadertje van wat dat hij gedaan heeft in schrift. En niks daarbuiten. En dan nog vooral hoe dat wij schrift verstaan. We willen God vatten en begrijpen als goed en kwaad, slecht en goed, juist en fout. Of de Satan versus God. En dat wordt dan al heel snel onze christelijke identiteit. We neigen dat snel naar. Om alles op te delen in zo'n begrippen. Maar mogen we in onze identiteit als christen toch een beetje meer bij hen denken en vertrekken van het leven tegenover dood. Waarheid tegenover leugen. Licht tegenover duisternis. We zullen het schrift beter doorbegrijpen. En ook dus onze Heer. En wat dat hij wil voor ons. Dat gaan we beter leren begrijpen uit zo bij hen te bekijken. Ja, soms zelf die o zo moeilijke boeken uit het Oude Testament. En wist je dat die geschiedenissen uit het Oude Testament, die verhalen van verlossing, van die uittocht, van die exodus, van overwinning, het bouwen van een heilige tempel als woonplaats voor Yahweh, waar dat Yahweh onder de mensen kon leven. Weet je, dat die geschiedenissen, als je zit als christen, nu ook onze geschiedenissen zijn? Dat dit nu ook voor jou je verhaal geworden is? Dat dat dus onze identiteit moet zijn? En daar wil ik de volgende keer dieper op ingaan, ook in het teken van die Efezebrief, maar dat is voor de volgende keer.